Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Welkom bij deze doopdienst. In bijzonder de dopelingen. En ook jullie familieleden, vrienden, gezinsleden. De eerste keer dat ik een doopdienst meemaakte, toen ging er nog wel door mij heen. Ik vond het heftig. Ik zag een ex-gedetineerde met zijn vijand in het doopbad staan. En toen ze hun getuigenis deden, toen zei de een tegen de ander: kijk eens wat ik heb meegebracht. En hij pakte zo een vuurwapen en liet dat zien aan de kerk en zei: dit is het wapen waarmee ik hem uit wilde schakelen. Maar nu zijn we elkaars beste vrienden geworden. En ik wist niet wat ik hoorde en ik wist niet wat ik zag. En ik dacht: dat is raar. Hoe kan het nou dat twee vijanden elkaar nu vergeven hebben, in een bad staan en dan kopje ondergaan en dan ineens inderdaad halleluja liederen zingen en blij zijn. En ik snap daar niet veel van. Maar wat ik wel zag, was dat het echt was. Er was iets met dat gezicht van die ene en daarna ook met die andere. En ik dacht: dat kun je niet kopen in deze wereld. Dat haal je niet uit een boekje. Dat kun je horen, maar om het te zien, dat is wat anders. En dat maakte indruk op mij. En toen zei daar een man die daar op het podium stond, zoals nou ja, toevallig ik vandaag, die zei: vraag even aan degene die naast je zit, hey, is dat niet iets voor jou? En ik dacht: oh jee. En dan had die ex-gedetineerde mij gevraagd: kun jij de dienst filmen? Dus ik verschool me achter die camera. Dacht: hier ben ik veilig. Nou, misschien verschuil jij je vandaag ook wel achter iets. Dat je zegt: nou, dat is leuk voor hun daar, maar ik verschuil me achter iets. Nou, dat kan heel goed. Dat deed ik ook. En nu sta ik hier, maar dat is wat anders. Ik verschool me achter die camera. En toen draaide een vrouw zich om. Een oude vrouw. En ik had een zwak voor oude vrouwtjes. Nog steeds. Hou je vast. En ze draaide zich om en ze zei: ken jij de Heer Jezus ook al? En ik ineens hield ik niet meer van oude vrouwtjes. Ik dacht: mens, hou je. En ik werd boos van binnen. En ik dacht: die is niet helemaal goed wijs. En ik verschool me achter mijn camera en ik dacht: draai je maar weer gauw om. Maar die mensen begonnen te bidden en te zingen en ze werden nog blijer. En ik dacht: wegwezen hier. Dus ik ging naar buiten. Een ander zou zeggen: ik ga even een luchtje scheppen. Nou, ik ging een luchtje scheppen, maar ik deed dan niet aan roken. Dus ik stond buiten en ik dacht: die mensen zijn daar helemaal gek. Die spreken over Jezus, die hebben het over dopen. Die zeggen alles achter zich te laten. Ze hebben het over hun dood. Maar hij gaat wel onder water, maar hij staat ook weer levend op. Hoe zit dat dan? Hij is toch dood? Maar ik snapte er helemaal niets van. Maar in die weken daarna en maanden daarna kwamen er allerlei mensen op mijn pad. En die zeiden: ken jij Jezus al? Ik zei: ja, dan moet ik naar een of andere kerk. Ik snapte het niet. Ja, maar ken jij Gods plan al? Ik zei: Gods plan? Ja, weet ik veel, dat is toch God? Wat heb ik daarmee te maken? En ze zeiden: ja, maar als jij je nou bekeert. Bekeert? Nou, ik werkte met moslims en ik wist dat bekering inhield. Dat was niet veel soeps, dacht ik. Dat ga ik niet doen. Dan moet je een bepaald gewaad aan en dan moet je een baard laten staan. En dan moet je allerlei dingen doen. 5 keer per dag dit en dan moet je naar Mekka en dan moet je zus. En ik dacht: nou, geef mijn portie maar een fikkie. Ik dacht: bekering, dat is niet mijn woord. Ja, er kwamen weer een paar oude vrouwtjes en die zeiden: ken jij Jezus al? Uit Afrika en uit andere landen, Indonesië. En ik dacht: ja. Nou, ik ken hem niet. Ik heb het wel gehoord als kind. De Heer Jezus is voor jouw zonde gestorven aan het kruis. Nou, mooi verhaal. En als kind heb ik mijn gebedje wel gedaan. En dan bad ik voordat ik slapen ging en zong ik een liedje: maak ook Heer mijn hartje rein, ik wil een kindje van u zijn. Ken je dat? Nou, dat heb ik heel veel gezongen, maar ik snapte er helemaal niets van. En als ik dan in de penarie zat, dan deed ik wel een schietgebedje. Herken je dat? Als het fout gaat, dan ga je bidden. Nou, totdat ik het uitriep naar de hemel, ik zei: God, als u dan bestaat, laat het mij maar zien. En toen werd ik meegenomen naar een kerk in Rotterdam-Zuid en ik zat achterin de kerkbanken, veilig. En ik zat het er zo eens aan te kijken. En ik begon te huilen, ongecontroleerd als een kind. En ik wist: die God van de Bijbel, 1 Johannes 4, die God van liefde, die God die een relatie wil, die God die zijn zoon uit liefde op het kruis liet sterven voor mij persoonlijk, die is echt. Want zijn liefde overtuigt mij van al mijn zonden om mij weer in de vrijheid te zetten die God bedoeld heeft. En vanaf dat moment ben ik de Bijbel gaan lezen En is Gods plan in vervulling gegaan? En kan ik niet meer stoppen om te spreken van die Jezus? Die Jezus die gekruisigd is, maar weer leeft. Als die op het kruis had blijven hangen, en ze hadden hem gewoon in een graf gelegd, zonder dat hij was opgestaan, wat voor hoop hadden wij dan? Maar wij hebben een eeuwige hoop. Nou, laten we maar gauw gaan naar Handelingen 2. Dan gaan we lezen over degene die hoop geeft. Handelingen 2, vanaf vers 37. Weet u wat? Vanaf 36 maar. Handelingen 2, vers 36. En er staat dan het volgende. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde Petrus getuigenis af. En hij spoorde hen aan met de woorden, laat u behouden uit het verkeerde geslacht. En zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Even naar vers 36. Dan staat er iets moois, althans ik vind dat persoonlijk mooi en daar werd ik van de week bij bepaald. Soms als je een preek voorbereidt, dan krijg je allerlei input. Maar ik kreeg maar één gedachte en dat was het woord bekering. Nou weet ik niet wat jouw achtergrond is, of je wel of niet naar een kerk gaat, wat je opvoeding is geweest, dat weet ik niet. En daar blijf ik lekker vanaf. Want wie ben ik om te oordelen wat jouw opvoeding is geweest, of dat goed of minder goed is geweest. Wie ben ik om te oordelen over jouw kerkachtergrond, of die goed is geweest of minder goed is geweest. Vandaag wil ik niet kijken naar waar je vandaan komt, maar wil ik je misschien iets meegeven dat als je naar huis gaat, dat je erover na gaat denken. Juist waar je naartoe gaat. Als ik hoor over iemand van een motorongeluk, dat is heftig. En in mijn hart komt gelijk dan de vraag naar boven, was je er klaar voor? Nooit. Dat vind ik een mooi antwoord. Je bent er nooit klaar voor. Nou heb ik zelf één keer op sterven gelegen in Afrika, maar ik ben het nooit vergeten. Maar er was één vraag in mij die naar boven kwam en ik dacht, ja, ben ik er klaar voor? Ik weet dat ik naar God ga, maar kan ik hem ook echt ontmoeten? En niet van, nee, met een open hart, met een rein geweten. Dat datgene wat hij van me gevraagd heeft, dat ik ook daar echt ja op kan zeggen. Ben je bereid? En als je bereid bent, ben je er ook klaar voor. Nou, de een zegt nooit, de ander zegt, nou, liever vandaag nog dan morgen, want het is niet altijd makkelijk. De ander zegt, nou, ik heb nog heel veel te doen op deze aarde, dus hou mij voorlopig nog maar even hier. Dat kan, ik weet niet hoe je erin zit. Maar er was één man. En die had een toespraak waarop 3000 mensen, daar zouden we vandaag niet genoeg water voor hebben, onder water gingen. En Petrus hield een toespraak. En hij zei maar één ding. En dat is hetzelfde wat Jezus zegt in Matthäus 4. Jezus zei niet zo, nou ga ik eerst eens dit doen en dat doen en zus doen en zo doen. Nee, Jezus die zei als eerste, bekeer u. Hey, Petrus pakt opnieuw dat woord en die zegt, bekeer u. Nou, ik zei al net, het woord bekering, daar hebben we allemaal een andere associatie mee. De een zegt, wat een woord is dat man, dat hoor ik al 25 jaar. En het vertelt dan iemand op een bepaalde manier, daar word ik niet blij van. En een ander zegt, ja, in sommige kerken wordt er gepredikt over bekering, alsof je het zomaar in je zak kan doen en weer naar buiten kan lopen en klaar. Maar nogmaals, ik ga niet praten over waar je vandaan komt, ik ga praten over waar we naartoe gaan. Bekering, kwam ik achter, is een prachtig woord. En daar heb je dagelijks mee te maken zelfs. Want in het Grieks, waar het Nieuwe Testament in is geschreven, betekent het woord bekering nadenken. Of ommekeer. Op basis van nieuwe informatie die je hebt gekregen. Als ik tegen jou vandaag zou zeggen, hier staat een zwarte man, dan zou je zeggen, no way, dat klopt niet, want ik ben een witte man. Toch?
Ja.
Maar als jou je leven lang is voorgehouden, dit is een zwarte man, dan ga je dat geloven op basis van informatie. Als je vandaag dus voor het allereerst hoort, dit is een blanke, dan zeg je, dan moet ik eerst eens over nadenken. Dat Griekse woord staat er bij het woord bekering. Nadenken. We kennen allemaal het woord paranoia. Nou, dan gaat het niet helemaal goed met je. Nou, het andere woord metanoia, dan gaat het wel goed met je. Want je gaat nadenken over nieuwe informatie. En als het goed is, gaat die informatie jou helpen. En ik gebruik je even als voorbeeld, ik geloof dat jij dat wel kan. Op basis van nieuwe informatie komt er ook relatie. Als het goed is. Gebeurt er nou iets waardoor dat niet lekker loopt, krijgt hij opnieuw een metanoia, een verandering van denken. Want dan neemt hij afstand van mij. Hey, daar hebben we mee te maken in relaties, op werk, op kerk, op school. Daar heb je altijd mee te maken. Want we gaan allemaal veranderd in ons denken worden, naarmate we ouder worden. Toch?
Ja.
Als je een zakendeal sluit, dan ga je erover nadenken of je het wel of niet moet doen. Nou, zo is het ook met de Bijbel. Als ik me dus ga omkeren naar datgene wat Jezus heeft gedaan, dan wordt mijn denken veranderd. En als ik dan hoor dat Jezus slechts voor 2 mensen kwam, dan zeg ik, ja, ik mis de boot. Dat is niet voor mij. Hij gaat aan mij voorbij. Denk je dan dat ik zin heb om mij om te keren naar wat Jezus heeft gedaan? Tuurlijk niet, dat is toch niet aantrekkelijk. Maar als ik hoor de eerste woorden van Johannes de Doper, zie het Lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt, hey, dan is er hoop voor mij. Dan is er hoop voor Nederland, dan is er hoop voor de wereld. Want de zonden zijn weggenomen. Dat betekent dus dat ik zomaar naar God kan gaan met heel mijn pak en ellende en zeggen, Heer Jezus, hier heeft u het, ik ruil het in, want u heeft een beter plan voor mijn leven. Een beter plan. Want Gods gedachten zijn niet alleen hoger, maar ook veel beter dan mijn gedachten. Daarom is er altijd iets nieuws in uw denken mogelijk, omdat Gods gedachten hoger zijn. Toch?
Ja.
Ja. Ik denk het wel. Want God is lekker God en ik niet. Dus er is altijd hoop voor mij als, noem mij maar ellendeling, zondaar, noem maar mij hoe je me wil noemen. Maar ik weet, er is altijd hoop. Want hoop heeft een naam gekregen. Jezus Christus, de levende hoop. En hij kwam niet met loze woorden en hij kwam niet om te zeggen, jij wel en jij niet. Nou, ik weet het niet hoor, maar weet je wat, ik ga aan jullie allemaal voorbij en ik kom alleen eventjes voor Israël. Nee, hij kwam ja voor Israël, maar zelfs voor de mensen die hem aanraakten onderweg, die een groter geloof hadden dan menig Israëliet. Hij roemt zelfs de heidenen om hun geloof, wat groter was dan de Joden hadden. En hij zegt niet, nou, vandaag sla ik jou maar eens even over. Jij hebt niet goed je best gedaan. Was dat het karakter van God? Nee. Hoe kun je nou het karakter van God leren kennen? Kijk naar Jezus. Jezus zei, als je mij hebt gezien, heb je mijn Vader gezien. En Paulus schrijft daarover. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Nou, wie heeft er ooit God gezien? Nou, niemand? Wel. Ja, dat klopt. Als jij dus naar Jezus kijkt, heb je God gezien. En stierven de mensen toen ze naar Jezus keken? Nee. Maar de wet die zei, als jij God ziet, zul je sterven. Voorzeker. Die vrouw, die bloedvloeiende vrouw, die was voor de wet onrein. Maar wat deze, ze raakte een heilige aan, Jezus. Stierf ze? Nee, sterker nog, ze werd gezond. Dat was niet meer onder de wet, dat was onder de genade. Want Jezus Christus kwam om genade en waarheid te brengen. zodat wij gingen veranderd worden in ons denken. God heeft nooit bedoeld dat als je hem aan zou raken, dat je zou gaan sterven. Maar Chris, waarom heeft hij dat dan opgeschreven? Daarvoor heeft hij de wet gegeven, die konden we niet houden. Maar hij kwam met de oplossing, zodat wij veranderd, getransformeerd konden worden. En meer zouden gaan worden naar zijn maaksel, naar zijn beeld en gelijkenis, hoe we bedoeld waren. Daarom zegt hij, bekeer je. Dat is dus helemaal geen raar woord, helemaal geen vies woord. Maar het is maar net welke associatie je hebt met het woord bekering. Als je in een bepaalde denominatie hebt gezeten en je hoort dat woord, dan zeg je, ja, is niet aantrekkelijk. Want dan bekeer ik mij tot een bepaalde club. Dan moet je zo doen en zus doen. En als je net buiten de boot valt, ja, dan kun je misschien wel klanten verliezen. Maar hoort dat bij het woord bekering? Nee. Bekering maakt je rijker. Bekering zorgt ervoor dat je je over gaat geven aan het hogere plan. Bekering zorgt er in het begin voor dat jij denkt, oh, wat ben ik het mannetje, althans dat dacht ik altijd. Oh, kijk mij, en ik heb dit, en ik heb dat, en ik heb het zus voor elkaar, en zo. En toen ik tot bekering kwam, dacht ik, ik ben eigenlijk helemaal niks. Wow, maar God is alles. En die God die heb ik nodig. En die God heb ik niet alleen nodig in de kleine dingen, maar ook in de grote dingen. En ineens begon ik hem te betrekken in alles wat ik deed. En toen merkte ik dat hij ook begon te spreken. En toen las ik, mijn schapen horen naar mijn stem. Ho, nou, en als je dan de gedachten krijgt van de Heilige Geest in je hart, dan word je blij. Want dan interesseert je die andere stem niet meer. Van misschien wel een partner die altijd zit te zeuren, of een collega die altijd zit te mouwen omdat je het nooit goed genoeg doet, of wat dan ook. Nee, je wordt veranderd in je denken omdat er een God is die spreekt, omdat er een God is die zijn hand heeft uitgestoken, omdat er een God is die gedachten heeft die veel hoger zijn dan jij en ik kunnen bidden of beseffen. En daar geef je aan over. En als ik dan zijn gedachten hoor, ja, dan wil ik me bekeren. Dan zeg ik, ja Heer, ik wil een verandering in mijn denken hebben. Want ik wil u kennen. En dit is wat Petrus zegt. Lieve Joden, jullie roepen wel, wat moet je doen? Nou, bekeer je. Ja, maar wij hadden een beeld van Jezus. Hij zou komen als koning van deze aarde. Redder van de wereld. Ja, maar hij was niet van deze wereld. Dus ze hebben Jezus gemisinterpreteerd. En zoveel mensen in deze streek, die interpreteren Jezus als zijnde, hij is zo ver af. Ja, maar hij kwam juist om in jouw schoenen te staan. Hij kwam om te voelen wat jij voelt. Want we hebben vandaag de dag een grote hoge priester, dat het voor hem onmogelijk is om niet met jou mee te voelen, zegt de Hebreeën. Hij kan dus niets anders dan met jou meeleven, meevoelen, meebewegen. Hij wil dat ook. Anders zou het een koude en afstandelijke God zijn. Maar ik ken een God en die mag ik vader noemen. En we hebben het net beleden met elkaar, onze vader. Nou, is die je vader?
Ja.
Of is die datgene wat jij hebt gevormd in je hoofd? Dan heb ik goed nieuws. Bekeer je maar. Sta maar open voor de gedachten die misschien wel de Bijbel tot je hart willen spreken. Opdat je vernieuwd wordt in je denken. En je mag omkeren naar datgene wat God zegt in plaats van wat mensen zeggen. En dan is het niet meer moeilijk om te zeggen, wees goden meer gehoorzaam dan mensen. Want dan wil je geen mensen meer gehoorzaam zijn. Dan wil je God volgen. En dan denk je, hè, als God dan vlees wordt en zijn naam is Jezus, dan wil ik Jezus volgen. En toen kwam ik erachter dat dat doopbad ook voor mij was. Want dan staat er, bekeer je? Nou, ik was bekeerd. Ik had me overgegeven aan het werk van Jezus. En dan staat er, laat een ieder van u gedoopt worden. Een ieder? Wacht even. Ah, zeggen we dan, dat was voor de Joden. Makkelijk, kom ik eronder vandaan. De Joden. Ja, dit was toch voor de Joden? Het was eerst voor de Jood en, oh ja, ook voor de Griek. Maar ja, dacht ik bij mezelf, ik ben geen Griek, ik ben gewoon een Hollander. Ik was nog koppiger dan een Griek. Misschien wel koppiger dan een Jood. Ik dacht, weet je wat? Mijn familietraditie, die leert dat anders. Maar ja, als ik s'avonds naar bed ging, dan was er elke keer de gedachte, dopen. Dopen. En het echo'de in mijn hart. En zei ik, Heer, als het van u is, wilt u het dan bevestigen? En dan ging ik weer slapen. En een tijdje later, dopen. Dopen. Ik dacht, oh nee. En dat deed ik bijna mijn kussen boven mijn hoofd. En dacht ik, nee. En dan was het alsof er een soort keuze werd voorgelegd. Wil je mij nou volgen? Of wil je nou een beetje van dit en een beetje van dat? Ik dacht, ik wil u volgen, Heer. Maar ja, ik ga niet in de kerk laten dopen. Dit is allemaal te kijken naar me. En dan gaan ze me beoordelen. En ook veroordelen. Want als er iets is wat ik niet wilde, was naar een kerk gaan. Ik had er een hekel aan gekregen. Sorry, dat was mijn eigen hart hoor. Vandaag hou ik van de kerk zoals Jezus hem bedoeld heeft. Broers en zussen van dezelfde vader. Kinderen van dezelfde vader en broers en zussen van de oudste broer, Jezus. Totdat ik in Israël kwam en waren te evangeliseren. En toen zei er iemand, ben je al gedoopt? En vele Nederlanders zeggen dan, ja, als kind. Maar dat kon ik ook niet zeggen, want mijn ouders hadden mij als enige niet gedoopt als kind. Dus ja, daar sta je dan. Even gelist van niks. Dus ik stond andere mensen te vertellen, de Joden, dat ze zich moesten bekeren. Maar zelf was ik nog niet gedoopt. Zie je hoe sneaky het hart soms is? Sneaky als een slang. Dat was mijn hart. En toen zei ik, nou ja, dat is goed. Ja, nou weet je wat, ik denk er nog even over na. Hij zegt, nou, we zitten nu bij Galilea, daar is het meer. Zo. En toen daalden we af. En toen kwam er een strijd in mijn hart. Ik dacht, ik wil wel, ik wil niet. Ik wil wel, ik wil niet. Nou, en als ik ga, dan wil ik zorgen dat niemand het te weten komt. Het is tussen mij en God. En toen kwam er een camerateam. Vanuit Canada. Hey, mogen we dit filmen? Wij zijn Joden uit Canada. En we willen graag filmen wat heiden in Israël doen. Ik zeg, wegwezen met dat camerateam. En voordat ik het wist, werd het gefilmd. En kwam het in Canada en Israël op televisie hoe ik onder water ging. Maar ik heb toen een besluit genomen. Ik zei, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Kost je dat wat? Ja. Doet het pijn? Ja. Is het altijd leuk? Nee. Maar gehoorzaamheid is dan beter dan offeranden. En nu doe ik niets liever dan mensen uitdagen te zeggen, doe het. En niet op basis van mijn woorden of overtuigingskracht of leuke blauwe ogen. Nee, het gaat erom dat je het woord van God hoort en echoot in je hart. Dat er een verandering in je denken komt. Niet naar wat je je bekeert. Niet naar hoe je je bekeert. Maar naar wie je je bekeert. Want wat is jouw godsbeeld? En misschien zeg je, nou, ik ben als kind gedoopt. Huh? Hoe dan? Ben je dan als kind zo, 3 weken oud zo, onder water gegaan? Volledig? Nee. Dus dan ben je besprenkeld. Nou, ik kwam erachter, gaan we mee, Leviticus 4. Ik kwam erachter dat de Bijbel spreekt over dopen en besprenkeling in het Oude Testament. Ik vond het mooi. Leviticus 4, vers 16. Het is mooi. Het is echt mooi, want hier kun je mee thuiskomen. Dan moet de priester, de gezalfde, een deel van het bloed van de jonge stier naar de tent van ontmoeting brengen. En de priester moet zijn vinger in een deel van het bloed dopen en dat 7 keer sprenkelen. Voor het aangezicht van de Heer, namelijk voor het voorhangsel. Hé, dat is apart. Dopen en sprenkelen staat in 1 zin. Een priester, een deel van het bloed, het moest een gezalfde zijn. Dan doopt hij zijn vinger en dan sprenkelt hij het bloed, hoeveel keer? 7 keer. Waar doet hij dat? Voor het voorhangsel. Toen ben ik gaan nadenken. Die priester die doopt zijn vinger. Nou, hier heeft nog niemand uit gedronken. Past hij erin, denk je?
Ja.
Ja. Oké, de priester doopt, dat is het Griekse woord, in het Nieuwe Testament, baptizo. Dat betekent erin doen en er weer uit. Onderdompeling. Immerse, zegt de King James. Zijn vinger erin. Is die erin?
Ja.
Oké. Wat doet hij dan? Dan sprenkelt hij 7 keer. Klopt dat?
Ja.
Dat staat er, hè? Wat is dan gedoopt? Zijn vinger of datgene wat besprenkeld is?
Zijn vinger.
Sorry? Zijn vinger is gedoopt. Nou, ik was 2 weken geleden nog in Roemenië. En toen ben ik naar een enorme ultra-orthodoxe kerk gegaan. Daar hadden ze een voorhangsel. Daar heb je dan de hoge priester, je hebt daar ook hoge priesters. Die doen dan het gordijntje open en het gordijntje dicht. En alles is van bladgoud. Nou, het zal een hoop geld hebben gekost in de tijd van het communisme. En als er dan een kind komt, dan kunnen ze ervoor kiezen om het kind van 3 weken oud volledig onder te dompelen. Nou, dat klopt met wat de Griekse vertaling zegt, onderdompeling. Maar ja, heeft het kindje een mogelijkheid gehad om zich te bekeren?
Nee.
Heeft het kind het woord gehoord? Nee, en de Bijbel zegt altijd, bekeer je en laat je dopen. Dus bekering is een voorwaarde voor de doop. Nou, mijn kleine meid die hier net zat, die kan zich nog helemaal niet bekeren, want die snapt het helemaal niet. Er is geen metanoia geweest. Geen verandering van gedachtes. Nou, mijn kind van 2 snapt het ook niet. En dat kan ik ze niet kwalijk nemen. Dan ben ik zo blij dat de Bijbel zegt, een kind wordt geheiligd door het geloof van de
ouders.
Geef mij hoop. En Petrus zegt niet, oh, alle kinderen. Nee, hij spreekt tot de volwassenen. Tot de mensen die kunnen redeneren en kunnen kiezen. Als ik dan de priester of de dominee zie en die zegt dan, ik doop u in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat doopt hij dan?
Zijn vinger.
Zijn vinger. Doopt hij dan een kind? Nee, dat besprenkelt hij. Is er dan dus sprake van een doop op basis van geloof? Nee, het enige wat gedoopt wordt is de vinger van de man die doopt. Dus als ik vandaag zou zeggen, ik doop u, maar die persoon gaat niet onder, zoals de Griekse vertaling zegt, en Jezus steeg op uit het water, de kamerling daalde af met Filippus en ze stegen op uit het water, dan doe ik dus iets niet wat in de Bijbel wel staat. Nou, en toen ik me om wilde keren, wilde veranderd worden in mijn denken, toen wilde ik doen wat Jezus zei. Ik had er wel strijd mee, ik vond het niet leuk, maar toen ik dat ben gaan doen, werd ik gezegend. Werd ik bevrijd. Ervaarde ik verlossing in mijn hart. En toen dacht ik, hé, als dit er staat, dan hebben we er iets anders van gemaakt. Maar vandaag zijn we niet meer onmondig, zijn we niet meer onwetend, mogen we zelf nadenken. Metanoia. En ik denk dat op basis van dit simpele voorbeeld er een verandering nu gaande is in jou en mijn gedachten.
Ja.
Dus nu vindt er bekering plaats in jouw gedachten. Apart, hè? En daar hoef ik niks voor te doen. Ik hoef het alleen maar te zeggen. En ik vertrouw op Gods geest. Die gaat jou helpen. En die gaat zeggen, lieverd, zo staat het er. Het is misschien wel anders dan je geleerd is. Ja. Het is misschien wel anders dan je gedacht had. Ja. Het is misschien wel anders dan die man of die vrouw die het voor heeft gedaan. Ja.
Ja.
En luister goed, als je hier bent, van welke kerkdenominatie dan ook, ik veroordeel je niet. Maar als jij veroordeeld bent, binnen of buiten de kerk, vandaag de dag, dan wil ik plaatsvervangend op dit moment vergeving vragen. Voor elke man en elke vrouw die jou iets heeft voorgehouden, of jou heeft veroordeeld op basis van jouw hartsgesteldheid. En ik wil je vragen, vergeef die persoon. Vergeef, zoals to speak, ons. Vergeef mij. Vergeef dominees. Vergeef de kerken. Dat ze je misschien wel iets voor hebben gehouden wat gewoon er niet staat. Maar nu zijn we verantwoordelijk voor datgene wat we hebben gehoord. En dat gaat je vrijheid geven. Dat gaat je genade geven. Dat gaat je laten zien wat God wel voor jou heeft. En dat is soms zo anders dan wat mensen leren. Vergeef ze. Laat het los. En kijk naar Jezus. Petrus die roept niet op tegen die mannen van kijk naar jezelf. Nee, ze zeggen, wat moeten we doen? Nou, bekeer je. Neem het aan. Laat je dopen. Ze keken niet naar hun eigen. Nee, ze keken naar hun verloren toestand. Maar met de hoop iets terug te ontvangen. En dan staat er een hoofdstuk verder. Iets moois. En daar wil ik mee afsluiten. Hoofdstuk 3 van Handelingen, vers 19. Vers 19. Kom dus tot inkeer en bekeer u. Hey, is het dus mogelijk?
Ja.
Is het dus voor een bepaalde groep? Nee. Het was voor iedere Jood, maar ook voor iedere Griek. Kom tot inkeer. Hey, er gebeurt iets hier. Draai je om. Bekeer je, opdat je zonden uitgewist worden. En er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. Nou, heeft Nederland verkwikking nodig op religieus gebied? Ja. Ik denk het wel. Had ik dat nodig? Ik was zo dood als een pier. Echt waar hoor. Ik zat in het leger, 10 jaar, beroepsmilitair. Ik was echt een mannetje. Maar ik was zo dood als een pier van binnen. Ik dacht dat ik leefde. Maar ik had alles al uitgeprobeerd, maar ik leefde niet. Carrière hielp me niks. Die auto hielp me niks. Een geweldige familie hielp me niks. Terwijl ik alles overgaf, ik zei, Heer, hier ben ik. Ik wil met u sterven en weer opstaan. Opdat er tijden van verkwikking in mijn leven gaan komen. En dat gebeurt bij wedergeboorte. Dat gebeurt als jij door de geest van God opnieuw geboren wordt. Krijg je een andere taal, ga je anders kijken, ga je anders luisteren. Dan snap je ineens wat de Bijbel zegt. En dan denk je, oh, dit is mooi. En dat is mooi. En dan stop je niet meer met lezen. En dan vergeet je de omgeving waarom er is iets van de hemel in jouw hart gekomen. En zijn naam is Jezus. Vandaag wil ik je gewoon oproepen. Bekeer je. Hoe doe ik dat dan? Geef je leven over aan Jezus Christus. Hoe jong of hoe oud je ook bent. Wat je achtergrond ook is. Het gaat hier niet om Philadelphia. Sorry Jan, sorry oudste team. Het gaat hier helemaal niet om Philadelphia, nee dat weten we. Het gaat in Nederland niet om al die kerken. Het gaat in Nederland om Jezus Christus. Die is onveranderlijk. Hij is tot in eeuwigheid dezelfde. Hij ging niet, jij wel, jij niet, jij wel, jij niet. Nou, weet je wat, je hebt vanmorgen nog een gebedje gedaan. Je bent included. Nee. Er is geen veroordeling meer voor wie in Christus Jezus zijn. Daarom hoeven we elkaar ook niet meer te veroordelen. Hoeven we onszelf niet meer te veroordelen. Mogen met opgeven hoofd naar de hemel kijken. Naar een vader die ons niet meer veroordeelt. Dat is goed nieuws. De zonden zijn uitgewist. Tijden van verkwikking. En ik wil verkwikt worden in mijn geest. Want ik heb dat ook nodig. Daarom wil ik je vandaag oproepen. Bekeer je. Draai je om van wat jij denkt. En keer je om naar wat Jezus zei. Want Jezus is die priester uit dat Oude Testament, waar een voorbeeld werd gegeven. Maar hij is meer dan die priester, want Jezus is de grote hoge priester. Jezus is de gezalfde. Jezus gaf niet een deel van zijn bloed, waar hij zijn vinger in deed. Hij gaf al zijn bloed. Hij sprenkelde niet 7 keer, hij bloedde helemaal leeg. Zweet, zijn hoofd, zijn wangen. Uit zijn mond, omdat ze een kinnebak slagen gaven. Zijn handen, zijn voeten, zijn rug en zijn zij. De Sheva, de volheid Gods, bloedde helemaal leeg. Opdat wij niet besprenkeld worden met het bloed alleen. Maar ook gedoopt mogen worden in zijn dood, Romeinen 6. Tot opstanding en nieuw leven. Door de geest van leven. En is aan jou de keus. Ik kan het niet doen voor je. Jij moet je bekeren. Niet naar Philadelphia toe. Niet naar een kerk toe. Maar degene die op zo'n stuk hout hing. Die vervloekt werd voor jou. Hij werd verbrijzeld voor jou. Hij werd gegijzeld voor jou. voor jou, omdat er een God is die van je houdt. Zullen we danken met elkaar?